Morgen zijn de verkiezingen. En in Haiti, we kunnen het er straks misschien over hebben, maar ik wilde eigenlijk eerst, je had een interview doorgestuurd met, ik weet niet hoe je het uitspreekt, is Camille Chalmer, of hoe spreek je die man zijn naam uit?
Camille Chalmers.
Ja. Chalmers. En wie is dat?
Dat is de directeur van het, een Haitiaans platform dat bezig is met alternatieven uit te werken voor de voorgestelde ontwikkeling, dus die bijvoorbeeld ook nogal heftig reageren op een rapport zoals dat van Paul Collier en dergelijke meer, wat ik op mijn weblog een en ander op gezegd heb. Maar dat is de directeur-executief, dus de, hoe zeg ik dat, uitvoerend directeur, jawel. En die platform alternatief, platform Haitien, het plaidoyer voor een développement alternatief. En die komen eigenlijk wel regelmatig naar buiten met reactie op het voorgestelde.
Ik vond het wel interessant, want ik vond daar eens op internet dat hij director of president Jean-Bertrand Aristide Staaf zou geweest zijn in 1993-94.
Ah, dat is even voor mij.
Wel, ja, je moet opletten met internet natuurlijk. Dat las ik. Ik weet niet of het klopt. Maar in elk geval.
Ik kan me verbazen, want ik heb een keer gezegd, de Aristide kwestie die blijft heet.
Ja.
Niet dat die bij hen zo populair is eigenlijk.
Aristide. Want het was in beginperiode dan zo gezegd. Maar bon, dus dat moet valt te checken. Nu, misschien kunnen we het eerst hebben over wat hij zegt. Hij klaagde een aantal dingen aan. Hè. Bijvoorbeeld hoorde ik hem zeggen dat er een aantal zaken zijn die gezegd worden internationaal. De Haïtiaanse staat moet vervangen worden door een parallele organisatie met staatsbevoegdheid enerzijds. En het land moet geholpen worden. Kun je toelichten wat hij daar eigenlijk precies allemaal over te zeggen heeft?
Ja, het gaat eigenlijk over het rapport van Paul Collier, dat die kerel die een boek heeft geschreven, nog niet zo heel lang geleden, The Bottom Billion, en dan een titel daar nog bij, maar The Bottom Billion, dat zijn dus eigenlijk de armste 1 miljard mensen. En sindsdien wordt die gast nogal gehyped. Hij is een professor in economie, als men niet verkies, in Oxford. En die is door Ban Ki-moon gevraagd geweest om een rapport te maken over wat er nu eigenlijk maar moet gebeuren met Haiti. Nu,
En wat is daar slecht aan? Wat voor slecht staat er in het rapport?
Wel, dat het andermaal eigenlijk een plan is dat opnieuw voor de liberalisering van het land pleit. Dus de uitbreiding van de... eigenlijk wordt Haiti een beetje gereduceerd tot een lager loonland. Er staat in het rapport van Paul Collier, overigens, Paul Collier is hier wel geteld 4 dagen op bezoek geweest. En hij kwam dan met een dergelijk plan naar buiten. En ik kan u verzekeren dat onder een aantal mensen, dat het aantal mensen hier hun bloed heeft doen koken, dat er totaal niet aan de lokale... met de lokale mening is rekening gehouden. Er is nergens een rol voor de Haitianen eigenlijk weggelegd in de ontwikkeling van Haiti. En dat is toch wel te grof om waar te zijn. Paul Collier bijvoorbeeld over het instellen van het uitbreiden van de vrijhandelszones, want er zijn al heel wat vrijhandelszones in dit land. Maar die hebben lang niet zoveel jobs gecreëerd als dat ze eigenlijk in de tijd beloofd was dat die zouden creëren. Die brengen niks bij aan de uitbouwen aan de ontwikkeling van dit land, want ze kopen hun elektriciteit gewoon aan de overkant van de grens in de Dominicaanse Republiek. Ze gebruiken de havens van de Dominicaanse Republiek om het goedkoop geproduceerde textiel, het gaat dan vooral over kleding, broeken en t-shirts en dergelijke meer, grote merken als Levi's en zo, die zitten hier, Amerikaanse merken, dat is heel interessant. Maar mensen verdienen daar nauwelijks aan. En de Haitiaanse overheid die moet er dan maar voor zorgen dat er wegen tot in die vrijhandelszones komen. Dus het gaat eigenlijk over Haiti reduceren tot een land dat gewoon bij het lage, dat kwalitatieve arbeid, zeer arbeidsvoorwaarden, op mondiaal niveau. En hij, Paul Collier verwijst daar dan zelfs naar China als de internationale norm. Hij zegt er zelfs ergens bij van ja, het moet ook allemaal aan de overheid niet zo heel veel kosten, want bijvoorbeeld Bangladesh, toch wel het meest corrupte land in de wereld, die hebben meer dan 1 miljoen jobs gecreëerd met het instellen van vrijhandelszones. Nu daar moet je ook maar eens op googlen en dan zie je daar ook wel wat reacties op. Trouwens, Haiti vergelijken met Bangladesh, die nog niet helemaal op, denk ik.
Ja, er worden ook vergelijkingen gemaakt met Afrikaanse landen, hè? Failed state en zo. Maar is het enige wat ik aan het denken was van, klopt het niet helemaal? Bedoel het, er is nooit, ja, voor iedereen, iedere buitenstaander, is het toch een beetje een mislukt land?
Ja, maar je moet jezelf ook de vraag durven stellen, waarom is dat zo? Het is heel gemakkelijk vanuit het buitenland om te zeggen van, kijk, de Haitianen, het zijn knoeiers en ze hebben nu wel kansen genoeg gehad. Laat ons nu met een nieuw plan aankomen eraf. Maar eigenlijk is dat niet anders gedurende de laatste 30 jaar. Eigenlijk sinds zelfs tijdens de Duvaliers. Duvaliers, dat was een dikke vriend van de Verenigde Staten. En die plant is eigenlijk gewoon een speelbal geweest al jaren aan een stuk. En die zijn nog altijd van buitenlandse plannen om het hier beter te doen worden. Alleen gaat het altijd over plannen die andermaal de vrijhandel proberen en die er ook voor zorgen dat de Haitianen vooral niets te zeggen hebben. Dat het platteland bijvoorbeeld, dat is een issue dat we denk ik nog niet echt hebben aangehaald, maar het platteland in Haiti, er wordt geschat dat er 75.000 mensen per jaar naar de hoofdstad komen om de bidonvulling te vergroten, omdat de perspectieven op het platteland zijn gewoon quasi nihil. En daar zwijgt Paul Collier over, terwijl hij het wel heeft over voedselzekerheid, terwijl hij het ook heeft over milieuproblemen. Er is hier een geweldige ontbossing, nog maar 3% heb ik gehoord onlangs. Ik hoorde zelfs 1,5% van die land zou nog maar bebost zijn, wat echt voor enorme erosie zorgt. Dus met die drie aspecten, aan de ene kant jobcreatie, aan de andere kant milieuproblemen en in de derde plaats de voedselzekerheid, die drie kan je perfect combineren door te investeren in het platteland.
Ja, dat is een van de oplossingen die Camille Chalmers voorstelde. En hoe ziet hij dat dan precies? Of hoe zien jullie dat dan precies?
Ja, hoe ziet hij dat dan precies? Dat is gewoon dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een landbouwhervorming bijvoorbeeld. De landrechten zijn bijvoorbeeld heel onduidelijk. Wat ervoor zorgt dat een boer die vandaag eigenlijk kan je het vergelijken met het feodale tijdperk. Nee, het is anders, maar het feodalisme bij ons.
Ja.
In de middeleeuwen. Land is hier nog meestal eigendom van grootjongbezitters. Van voeren. Dat moet soms afgegeven worden. Als het puntje bij Paul komt, dan kan eigenlijk die grootjongbezitter gewoon beslissen van ja, kom maar dat je wegpint, het is allemaal voor mij. Dus wie gaat er investeren in de verbetering van zijn grond? Wie gaat er investeren in het aanleggen van een kanaal?
Die mensen hebben geen zekerheid op lange termijn dat ze over die grond kunnen blijven beschikken.
Nee, absoluut.
Dus er zijn geen contracten voor pact, zelfs nog maar 20 jaar of zo. Dat is echt op jaarbasis.
Er zullen zeker en vast wel situaties zijn waarin dat je grootgrondbezitter niet per se de klootzak is, zoals ik nu voorstel. Hè. Maar er zullen zeker zo van die situaties zijn, maar het, als je de boer, ik heb een rapport gelezen onlangs, en het waar je de boer vooral over hoort klagen, is de landzekerheid.
Ja.
Wat zou je investeren in je
akkertje?
Als je daar volgend jaar wordt weggejaagd.
Mm-hmm. Ja, ja.
Plus dat alles opbouwen op zaaigoed en dergelijke, die hebben ze overboord gegooid. Ja.
Dat is niet meer te doen.
Onze lijn wordt heel slecht. Maar één ding in verband daarmee vond ik toch wel ontstellend. Haiti importeert $8 miljoen per jaar aan fruitsap.
Ja, en dat is dan nog maar alleen fruitsap.
Ja, maar bedoelen, ja, zo'n land, een tropisch land, dat dan 8 miljoen dollar per jaar aan fruitsap importeert, dat... Mag ik één stapje teruggaan? En ik heb een zeer interessant stukje van Noam Chomsky dat ik wil laten horen, want eigenlijk had Camille Chalmers het er ook over, over de rol van de internationale financiële gemeenschap. Ik zal dat nu een keer laten horen. Het gaat er eigenlijk over dat hij, de IMF krijgt 1.000 miljard dollar extra, en dat vindt Chomsky geen goed idee. De voorstanders van het IMF zeggen, ja, het IMF heeft al een soort slechte dingen gedaan in het verleden, maar heeft nu geleerd uit zijn fouten en zal vanaf nu anders handelen. En eigenlijk zegt Chomsky, dat is zever in zakjes. En hij zegt, waarom? Ik zal dat nu laten horen.
So that's the IMF, credit communities enforcer, very destructive role in the third world. Now it's to be recapitalized. Now, there are this discussion about this, and it's interesting. You can read it in the financial pages. The supporters of the recapitalization say, well, the IMF has changed its spots. It's going to be different from now on. We realized that it had this terrible role, but now it's going to be different. Well, I don't know, is there any reason to believe it'll be different? In fact, if you look today, it's quite striking to see the advice that the Western powers are following, the programs that they're following, and compare them to the instructions given to the third world. So say, take Indonesia again. Indonesia had a huge financial crisis about 10 years ago, and the instructions were the standard ones. Here's what you have to do. First, pay off your debts to us. Second, privatize, so that we can then pick up your assets on the cheap. Third, raise interest rates to slow down the economy. And fourth, the population suffer, you know, to pay us back. Now, those are the regular instructions. The IMF is still giving them. Now, what do we do? Exactly the opposite. We forget about the debt, let it explode. We reduce interest rates to zero to stimulate the economy. We pour money into the economy to get even bigger debts. We don't privatize, we nationalize, except we don't call it nationalization. We give it some other name, like bailout or something. It's essentially nationalization without control. So we pour money into the institutions. We lecture to the third world that they must accept free trade, but we accept protectionism. Now take the too big to fail principle, which the House Committee is discussing today. Well, what does too big to fail mean? Too big to fail is an insurance policy. It's a government insurance policy. Government means the public pays, which says you can take huge risks and make plenty of profit, and if anything goes wrong, we'll bail you out. That's too big to fail. Well, that's extreme protectionism. It gives U.S. corporations like Citigroup an enormous advantage over others, like any other kind of protection. But we don't allow the third world to do that. I mean, they've got to privatize so that we can pick up their assets. Now, these are happening side by side. Now, here's the instructions for you, the poor people. Here's the policies for us, the rich people. Exactly the opposite.
Ja, tot zover Noam Chomsky. Dus hij zegt eigenlijk, het zijn twee maten en twee gewichten voor de rijken en de armen. Dus de armen die moeten schulden afbetalen, privatiseren en hun interesse naar boven doen. En dan wat doet het Westen? Juist het omgekeerd. Ze laten de schulden exploderen, zetten de rente op nul en nationaliseren de banken. En eigenlijk is dat verdoken protectionisme. En het is ook exact ongeveer wat Camille Chalmers daar zegt, hè, Joris?
Ja, absoluut. Absoluut. En het gaat perfect op. Er valt eigenlijk weinig aan toe te voegen, hè?
Mm-hmm.
Nee.
Technisch nog weinig aan toe te voegen blijkbaar, want wij horen u op een heel vreemde manier.
Wel, we zullen toch nog proberen iets over de verkiezingen zeggen, als het lukt, Joris.
Ja, de verkiezingen in Haiti inderdaad. Morgen is het de grote dag die eigenlijk al 2 jaar geleden had moeten plaatsvinden, namelijk 1/3 van de Senaat zal dan herverkozen worden. In het verleden, in eerdere uitzendingen hebben we daar ook al even over gehad, maar een van de belangrijkste partijen, die van Jean-Bertrand Aristide, die overigens nog altijd in het buitenland in ballingschap zit, maar die is uitgesloten van die verkiezingen. En de aanhangers, wat dat toch nog een heel groot deel is van de arme wijken en dergelijke meer. Dus een grote aanhang bij populaire midden, zeg maar. Ja, die is daar niet echt tevreden mee. Er is morgen aangekondigd om operation post-fermé te houden. Dus operatie gesloten deur. Ik heb ook gehoord dat er vandaag een dag zou zijn waarbij er heel weinig te doen is. De manifestaties en dergelijke meer zijn allemaal wel verboden geweest. Er is een hele waslijst aan zaken die vanaf morgen verboden zullen zijn.
Even tussen haakjes. Operation Porte Fermée, dat betekent dat iedereen binnen blijft, ja?
Dat betekent inderdaad dat iedereen binnen blijft, ja.
Ja, en als je dan toch buiten komt, is dat dan een slecht idee?
Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Ik blijf in alles wel binnen. Ja. En ik weet dat iedereen uit mijn omgeving, dat zijn zowel Blanken als mijn collega's op het werk. Gisteravond als ik doorging, dan zeiden ze nog tegen mij van als je nog moet gaan winkelen, doe het morgen voormiddag en blijf binnen vanaf morgenmiddag. Dus het is heel onduidelijk wat er op het spel staat.
Wat zou er kunnen gebeuren? Wie gaat er je aanvallen?
Ik weet het niet. Operation Porte Fermée is ja, iedereen blijft binnen. En als mensen dan toch op straat komen, ik weet niet wat dat dan wil zeggen.
Wordt dat dan geïnterpreteerd als een inbreuk op de solidariteit of zo?
Ik weet het niet. Wellicht. Ik ga in alle geval niet de straat om te zien wat er dan met mij zou kunnen gebeuren.
En wie gaat er nu winnen?
9 van de 10 voorspel ik. Dat is natuurlijk zeer vanuit journalistiek oogpunt zeer onethisch of zeer onprofessioneel om zoiets te zeggen. Maar ik veronderstel wel dat de coalitie, het kartel noemen ze het in België, dat is nogal populair, dergelijke termen in België natuurlijk. Maar dat het kartel zal winnen. Dat kartel van president Préval, L'Espoir.
Dus de huidige machthebbers.
De huidige machthebbers, die er eigenlijk ook al die er wel wat belang bij hebben om wat meer zitjes in de Senaat verzekeren om hun macht te consolideren.
Zou het, uw laatste vraag, want Dennis staat er achter mij, zou het enig verschil uitgemaakt hebben, moesten de anderen winnen?
Ja, dat is een heel grote kwestie natuurlijk. Hè. Politiek, en ik heb dat al in het verleden gezegd, politiek is hier meestal zo dat het nauwelijks met een programma naar buiten komt, dat de mening van de mensen op het platteland en dergelijke meer, of in de steden, in de arme wijken, dat die er eigenlijk weinig toe doen. Dat merk je ook heel hard in deze campagne. Hè. Ja. Er hangen hier wel grote affiches buiten en dergelijke meer, maar een programma of zo, bij ons, als er verkiezingen zijn, dan komen mensen naar buiten met een programma.
Ja.
Hier hangt er gewoon een grote foto van zal ik dan nog maar eens even journalistiek onverantwoord, een dik vet zwijn. Er is totaal geen campagne. Ja. En
we moeten eruit, Joris. Het is 2 uur, en Dennis is er ons uit aan het hoesten. Dus, misschien binnen 2 weken na de verkiezingen of volgende week.
Volgende week.
Ja. Is het goed?
Goed, ja. Jammer dat we minder kunnen zeggen, want er is morgen een hele waslijst aan zaken die morgen verboden zijn. Bijvoorbeeld geen benzine mag niet meer verkocht worden, de grens met de Dominicaanse Republiek gaat dicht. Wapendracht is verboden, zelfs voor mensen die met een wapenvergunning rondrijden. Mensen mogen niet met de auto rijden, zij zijn laissez passer. De nachtclubs moeten dicht, er zijn mensen in hongerstaking gegaan en dergelijke meer. Zullen allemaal zien dat er
een boeiende dag.
Allee, het zal ambiance worden, morgen. Je blijft gewoon binnen, hè?
Laat ons hopen dat het rustig blijft.
Oké, tot een van de volgende weken.